Ja, vanmorgen wil ik met u gaan nadenken over het woord wonder. En ja, bij het woord wonder, daar bleef gisteren zo mijn gedachte bij hangen. En dat heb ik gisteravond laat nog eens opgezocht en nog eens nagekeken, nog eens overdacht en ook deze morgen nog eens. En ja, tegenwoordig horen we zoveel over wonderen. En dat staat zo in de belangstelling. En vaak zijn die wonderen genezende aard. En het krijgt ook op tv enzovoort alle aandacht. En men spreekt er ook enorm over. En je ziet ook in Nederland dat er sinds die Tibi Joshua, zal ik hem maar noemen, hè. Optreedt en hij is dan een van de vele gebedsgenezers, denk ik, die in de afgelopen 100 jaar steeds aan het front komen. Hij is daar dan weer een van en ja, dan is iedereen opeens in rep en roer. Helemaal als er bekende, prominente figuren daar achteraan gaan hollen en daardoor heel wat opschudding veroorzaken. Ja, wat moet je daar nou van vinden? Wat moet je daar nou van denken? Maar ik denk dat we altijd terug moeten gaan naar het woord van God. Voor een antwoord op dingen die zich aan ons voordoen. Als je met elkaar spreekt, denk ik, over een wonder of over wonderen. Ja, dan denk ik dat je goed moet nadenken over hoe je het woord definieert. Waar hebben we het eigenlijk over? Als je naar een woordenboek gaat of naar een encyclopedie en je gaat daar kijken hoe het woord wonder wordt gedefinieerd, dan wordt het daarin gedefinieerd als een bovennatuurlijk verschijnsel. Een bijzondere gebeurtenis. Maar natuurlijk wat, laten we eerlijk zijn, voor de een heel bijzonder is, is misschien voor de ander helemaal niet zo bijzonder. En als we met elkaar spreken over wonderen, dan moeten we er daarom wel met elkaar zeker van zijn dat we het allemaal hebben over één en hetzelfde ding. Namelijk over het enezelfde type gebeurtenis, laten we maar zeggen, wat de Bijbel een wonder noemt. Want anders gaan we van alles en nog wat bestempelen als wonderen, terwijl Gods woord dat helemaal niet als een wonder betitelt. En dan gaan we daar ook nog Bijbelse teksten en Bijbelse gedachten als ware aan verbinden. En dan zou er wel eens het spoor helemaal bijster kunnen raken. Daarom, wat verstaan niet wij onder een wonder of het woordenboek onder een wonder, maar wat verstaat nou de Bijbel onder een wonder? Nou, het Griekse Nieuwe Testament kent drie woorden, drie verschillende woorden, die alle drie door een wonder worden vertaald. Allereerst is dat het woord dynamis. Dynamis. En dynamis wordt door Bullinger in zijn lexicon gedefinieerd als kracht. Zo is het ook heel vaak vertaald hoor, met kracht. Maar het wordt ook vaak vertaald door wonder. Dynamis, kracht. En Bullinger zegt van dynamis, dat is kracht. Als het krachtdynamis gebruikt wordt in het enkelvoud, dan wijst het op echt Gods kracht. Maar Gods kracht ook in de meest abstracte zin. Heel vaak wordt het ook gebruikt in het meervoud. En dan wijst het op krachten, oftewel op de machtige werken, zegt Bullinger. Op de manifestaties van Gods kracht. Gods werken, Gods machtige werken. Ja, dit woord dynamis vinden we ook in het Nederlands terug, bijvoorbeeld in het woord dynamo, die bijvoorbeeld aan je fiets hangt, of in je auto zit, en die kracht opwekt. Het woord dynamis vinden we ook terug in het woord dynamiet, en we weten wel hoe krachtig dynamiet is. Dynamis komt totaal 119 maal voor in het Nieuwe Testament, en het spreekt steeds over kracht, over de machtige werken Gods, over de kracht die van van God komt. En heel bijzonder, als je het opzoekt, dan komt een hele bijzondere keer het voor in Handelingen 10. En dan wordt het gezegd over de Heere Jezus. En ik vind dat wel een hele bijzondere uitspraak. Laat maar eens opzoeken, Handelingen 10. Waar Petrus over de Heere Jezus spreekt. En wat zegt hij dan? In vers 37. Handelingen 10, vers 37. Hij spreekt dan tot Cornelius en alle die daarbij Cornelius in huis aanwezig zijn. Hij zegt, deze, hij heeft het over Christus. Deze is Allerheer. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, dus na de doop van Johannes de Doper, van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht, dynamis, heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Heel bijzonder dat daar dus staat dat de Heere Jezus door God gezalfd was. Hij was de gezalfde des Heren, maar hij was niet alleen gezalfd met geest. En een geest met een kleine letter eigenlijk. Hè. U kunt het zien aan de NBG-vertaling hier. Met Heilige Geest. En hoe uitte zich ook die Heilige Geest? In een zeer krachtig optreden. In geest en kracht. Heilige Geest en kracht. En God werkt als het ware door hem heen. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. En hij zegt tegen Cornelius, gij weet van die dingen. Die zijn niet in een uithoek geschied, maar door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea. Een ander woord wat door wonder wordt vertaald is Simeon. Simeon. En Simeon betekent eigenlijk teken. Ja, wat is dan dat woord Simeon anders dan het woord dynamis? Nou, Simeon kijkt ook naar een wonder, maar kijkt meer naar de betekenis van dat wonder. Wat is nou de betekenis van het geweldige, machtige werk dat door God wordt gevrocht? Wat heeft dat voor een betekenis? Wat is het doel van dat wonder? Wat is de lering die daardoor onderwezen wordt? Want daar zit onderwijs aan vast. Het wonder is niet zomaar een wonder op zich. Het is een teken. Simeon komt 77 maal voor in het Nieuwe Testament. En ook vaak is het niet alleen vertaald door teken, maar ook door wonder. Laat maar eens kijken, we blijven maar even in Handelingen 2. Waar bijvoorbeeld wordt gesproken over tekenen. Handelingen 2 in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En ook heel bijzonder, dan heeft hij het over Handelingen 2. Hij haalt dan Joël aan. En dan zegt hij in vers 19. Ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen, en daar wordt het woord Simeon gebruikt. En tekenen op de aarde beneden. Wat voor tekenen? Daar staat er achteren. Bloed en vuur en rookwalm. En nog een derde woord, naast dynamis en Simeon, en dat is het woord terras. Terras Bullinger, die laat zien dat eigenlijk duidt op het wonder, maar dan in de betekenis dat naar het wonder gekeken wordt, om te kijken wat voor uitwerking heeft dat wonder nou, dat machtige werk, dat teken, nu op zijn toeschouwers. Die toeschouwers, als ze een wonder zien, dan zijn ze verwonderd. Dan komt dat wonder aan hun, als het ware adembenemend over. Dat is het woord terras. Het kijkt dus naar de uitwerking van zo'n wonder op degene die het meemaken, die het zien. Het is adembenemend. Terras komt 16 maal voor in het Nieuwe Testament. En terras, daarvoor heb ik juist ook Handelingen 2 vers 19 opgeslagen. Want daar staat in diezelfde tekst het woord terras. We lazen het al. En ik zal wonderen geven in de hemelen boven. Daar wordt het woord teras gebruikt. Ik zal wonderen geven in de hemel boven. En die wonderen die geschieden dus in de hemel boven, die zijn wonderbaar. Die zijn adembenemend. Ik denk ook dat de wederkomst van Christus adembenemend zal zijn. En ook hetgeen geschieden zal, straks adembenemend zal zijn. Die tekenen die boven in de hemel gegeven worden. Zo zie je dus dat er drie woorden in het Grieks worden gebruikt. Dunamis, Simeon en teras. En die drie woorden die laten dus ons dus zien dat steeds de nieuwtestamentische schrijvers, die geïnspireerd door de Heilige Geest schreven, steeds drie aspecten ons steeds laten zien van een wonder. Wonderen zijn dus het resultaat van de openbaring van grote kracht en wel van Gods kracht. Wonderen zijn dus tekenen. En wonderen zijn dus wonderbaar. Wonderen zijn adembenemend en hebben een adembenemende uitwerking op degene die het aanschouwen. En hou vast. Deze drie aspecten van een wonder, van een Bijbels wonder, zijn continu in de Bijbel bij de Bijbelse wonderen, als die plaatsvinden, aanwezig. Al die drie aspecten. En we moeten proberen voortdurend deze drie aspecten bij een wonder te beschouwen. En bij alles wat we leren en alles wat we zien en alles wat we horen, ons steeds afvragen, zijn deze drie aspecten nou aanwezig bij dat wonder, wat zich als ware door mensen aan mij verteld wordt, dat dat een Bijbels wonder is. Want ofschoon een wonder de openbaring is van Gods kracht, en het wonder adembenemend kan zijn, moeten we ons realiseren steeds ook dat in de Bijbelse context zo'n wonder altijd een betekenis had. En dat het wonder nooit alleen op zich stond als een wonder. Het ging namelijk in de Bijbel niet om het wonder, maar om de betekenis die aan dat wonder wordt gegeven. Bij alle wonderen die je in de Bijbel staat, vindt opgeschreven, vind je dat ze niet zomaar zijn opgeschreven, maar omdat ze zijn opgeschreven met een bedoeling. Wonderen zijn tekenen. En dit aspect, dat wordt tegenwoordig bij de betiteling van wonderen helemaal uit het oog verloren. We moeten daarom ons steeds afvragen als we in onze tijd geconfronteerd worden met iets wat men een wonder noemt. Zijn deze drie aspecten aanwezig? 1. Is het een openbaring van Gods kracht? Want er zijn ook andere krachten die aan het werk kunnen zijn. Is het een openbaring van Gods kracht? In de tweede plaats. Is het echt adembenemend? Echt adembenemend. En Christus liet die blind geboren man, genas hem, hè, en hij zag en iedereen sprak erover. En Christus wandelde over het water, over de zee. Zijn het echt zulke adembenemende gebeurtenissen, wonderen? Of is het dat je als toeschouwer naar iets kijkt en je ziet eigenlijk feitelijk niks gebeuren. Je ziet geen lammen opeens opspringen van zijn bed en zijn bed onder zijn arm huppelend meenemen naar huis. Is het adembenemend? Dat moeten we ons afvragen. In de derde plaats ook, niet te vergeten, is het een teken? Wat is het onderwijs dat via dat wonder wordt gegeven? Wat is de diepere, achterliggende betekenis van dit wonder? Want wonderen in Gods woord zijn altijd verbonden waarmee? Altijd verbonden met de prediking. En ik zou willen zeggen, als één van deze drie aspecten ontbreken, dan moeten we er ernstig aan gaan twijfelen of dit wel een godswonder is. En of wij dat kunnen betitelen als een wonder van God. In de eerste plaats, de eerste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over een wonder, en dat is wel in het Nieuwe Testament althans, is in Matteüs. In Matteüs hoofdstuk 4. Zoek het maar eens op. Matteüs 4. En wel in vers 23 en 24. Matteüs 4, vers 23. En hij trok rond in geheel Galilea. Ja, daar wees Petrus, Cornelius al op. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië en men bracht tot hem allen die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden en hij genas hen. Let op. Hij genas dus allen. Alle ziekten. En alle kwaal onder het volk. Maar die genezingen die hier plaatsvonden, die zo massaal waren, waar stonden ze mee in verbindenis? In de verbindenis van de verkondiging van Christus, de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Daar staat het mee in verband hier. En wat was het gevolg? Vers 25. En hem volgden vele scharen. Waaruit? Uit Galilea en Decapolis, dat zijn 10 steden, en Jeruzalem en Judea en het over Jordaanse. Nou, als je de kaart van Israël erbij pakt, dan zie je dat hier heel het land van Israël, zowel in zijn lengte als in zijn breedte, wordt beschreven. En dat dus die machtige werken van God, die gepaard gingen hier, bij die prediking van het evangelie van het koninkrijk, dus totaal openbaar werden. Door het ganse land. Iedereen heeft ervan gehoord. Net zoals Petrus dat al aanstipte tegen Cornelius. Het is ook belangrijk erop te letten op de omstandigheden waar dus deze wonderen worden gewerkt. Het is dus niet alleen maar een openbaring van kracht. Het is niet alleen maar adembenemend. Het is alleen maar, als je het hier zo leest, een toevoeging. Het is een toevoeging op het onderwijs van de Heer Jezus Christus, die hij gaf over zichzelf. Want wat is de kern van het evangelie van het koninkrijk? Dat hij is de komende koning. Dat hij de koning is van het koninkrijk. Dat hij de Messias is. En dat zien we door heel de evangelie heen. We kunnen al die teksten opzoeken. En continu zie je dat die wonderen, dat is eigenlijk een toevoeging ter bevestiging van het evangelie van het koninkrijk, wat door Christus werd gepredikt. En dan kan je heel die evangelie doorgaan, maar laten we dan maar gaan naar de allerlaatste tekst die ik in de evangelie kan vinden die hierover gaan. Dat is namelijk in Markus 16, dat is het allerlaatste vers van heel het Markus evangelie. Dan gaan we naar het laatste versje van Markus. In Markus 16, vers 20. Dat is het laatste vers van het Markus evangelie. En wat lees ik dan? En dat is dus na de hemelvaart van Christus, vers 19. Die Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikte overal, dan heb je het weer, de prediking. En wat doet de Heer? Terwijl de Heere medewerkte. En hoe werkte de Heere dan mede? En het woord bevestigde door de tekenen, de Simeon, die erop volgden. Dus weer zie je dat tekenen, wonderen, volgen op de prediking van het woord. En waar vond dat plaats? Nou, niet meer. We zitten hier niet meer in, eigenlijk in de evangeliën. Dit is als het ware dat Marcus heen ziet over de hele periode van het optreden van de apostelen in de handelingen. Ja, ook in Matthäus 10, om maar een voorbeeld te geven, vind je diezelfde verbintenis tussen de prediking en de wonderen. Als je naar maar Matthäus 10 gaat, dan vind je daar de uitzending van de 12. Matthäus 10. En ook daar in vers 7 en 8 weer die verbintenis van de prediking met wonderen. Vers 7. Gaat en predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dat is de kern van het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. En ze deden het. Ja, als Johannes de Doper, die de Heere Jezus aankondigde, hè, hij was de heraut van de koning, gevangen gezet wordt. En hij zo de Heere Jezus, nadat hij de Jezus ook heeft gedoopt, hè, en hij ziet de Heere Jezus zo optreden in heel het ganse land, dan betitelt hij in Matthäus 11, vers 2, betitelt hij, Johannes, het als de werken van Christus. Matthäus 11, vers 2. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus, van de Messias, staat eigenlijk de gezalfde, de werken van de Christus, en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Ja, het doel van die werken die de Christus verrichtte wordt heel duidelijk in hetzelfde hoofdstuk als je gaat lezen, want dan komt er een antwoord van Christus op die vraag. Je kan helemaal gaan lezen in het hoofdstuk, maar laten we dat maar overslaan. Dan komen we terecht in vers 20. En waar eindigt het mee? Vers 20. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten, dan heb je de wonderen, de krachten, door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. En gij Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten, de wonderen, de dynamis, waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Het doel van de wonderen wordt hier door Christus heel duidelijk gegeven. Het ging niet om de wonderen. Het ging om de prediking. De prediking over wie hij was. Het ging om de bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die nauwe verbintenis tussen wonderen en de prediking zie je bijvoorbeeld ook in Matthäus 13. Matthäus 13, vers 53. Nadat de gelijkenissen over De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zijn gegeven, dan vind je de Heer Jezus in zijn vaders stad in Nazareth. En dan staat er in vers 53. En het geschiedde, toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En in zijn vaders stad gekomen, leerde hij in hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: van waar heeft hij die wijsheid en die krachten? Je weet het weer, die krachten. En van waar heeft hij die wijsheid? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simeon en Judas? Je ziet de broers van de Heer Jezus. En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Van waar heeft hij dan dit alles? En bekeren zij zich dan? Nee. En zijn naam een aanstoot aan hem. Maar Jezus zeide tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. En hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. En zo zie je in de evangelie ontstaan dat de Heer Jezus, hoe langer het gaat duren, vanwegens het ongeloof, wegens dat men zich niet meer tot hem komt met ziekten en met allerlei kwalen, hij hen ook niet meer genas. Ze kwamen eenvoudig niet meer naar hem. En het ging uiteindelijk hem niet om die wonderen, om die genezingen, om die krachten. Het ging hem uiteindelijk om de prediking, over wie hij was. En uiteindelijk zie je zelfs ontstaan dat de Heer Jezus gaat weigeren, eigenlijk om te voldoen aan die vragen van de scharen, alleen maar om een teken. Men is verzot soms op wonderen. Ook vandaag de dag is men verzot daarop. Dat is spektakel. Daarvoor kan je ook naar een show gaan van een illusionist. En er zijn hele bekende, ook zelfs Nederlanders. En er zijn ook internationale hele bekende. En die trekken overal volle zalen. Maar dat is niet wat Christus als het ware zich zo tentoon wil spreiden. Wonderen, tekenen, krachten, dat staat allemaal in verbindenis steeds met de prediking. Als ze ook bij die Jezus komen in Matteüs 12... Matteüs 12, en ze vragen zonder de prediking een wonder, een teken aan de Heer Jezus, dan gaat hij daar helemaal niet meer op in. Als hij staat in Matteüs 12, vers 38, toen antwoordde hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. En wat zegt de Heer Jezus dan, wat zal ik doen voor jullie ogen? Nee, hij zegt, maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En dat is bijzonder. Het gaat in de Bijbel bij wonderen altijd om Christus. Daarvan wordt het niet losgemaakt. En hier wil men het losmaken. En ook als je ziet verder in Gods woord, als het losgelaten wordt, ja, dan zie je ook dat uiteindelijk, als Christus dus gaat weigeren om die tekenen te openbaren, die wonderen te doen, en dat het alleen maar ingaat, die Jezus alleen maar ingaat en laat duidelijk worden wie hij is, dat al die scharen, die waarvan lazen dat hij hem volgde, vele scharen volgden hem, dan blijkt uiteindelijk dat al die scharen die treden terug. Als je naar Johannes 6 gaat, Johannes 6... dan zie je in Johannes 6 dat hij duidelijk maakt dat hij het brood des levens is. Dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 48, ik ben het brood des levens. Johannes 6 vers 48, ik ben het brood des levens. En daarvoor zegt hij, wie gelooft heeft eeuwig leven. En in vers 49 zegt hij verder, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En in iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. En dan maakt hij bekend wie hij is. Hij is de Messias, hij is de Christus, hij is de Goel, hij is de Losser. En hij vraagt geloof in hem. En wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. En wat zeggen ze dan als antwoord? Dan zegt de hele schare uiteindelijk, deze reden, deze toespraak, die is hard. Ze verlangen allemaal eigenlijk van hem een teken. Allemaal verlangen ze van een wonder. Daarom volgden ze hem na. En uiteindelijk, wat zie je dan? Als ze hebben gezegd in vers 60, velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En wat doen ze dan? En Christus die weet het ook, hij zegt in vers 64, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou, net als Judas. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af aan keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. En Jezus zeide tot de twaalfen, gij wilt toch ook niet weggaan? Nou, die blijven dan. Maar de rest is wel weg. De scharen zijn vanaf dat moment weg. Zij bekeerden zich niet. En dat is wonderlijk. Als wij ons dus een voorstelling maken vanuit de Bijbel over de openbare dienst van de Heere Jezus Christus. En we gaan een complete lijst maken, en daarvoor is deze ochtend veel te kort. Vanuit al de vier de evangeliën, een complete lijst maken van de machtige werken Gods die hij werkte. Hoe massaal dat was. En we beginnen ons te realiseren dat dat steeds een bevestiging was van zijn bediening, van zijn komst, van de prediking van het evangelie van het koninkrijk, van de openbaring dat hij de Messias was. En we maken ons er een voorstelling van hoe overweldigend dat was. En zoals bijvoorbeeld Johannes dat zegt, hè, in Johannes 21, want wat zegt Johannes daarover nog eens? Hij maakt er een pracht van opmerking. In Johannes 21, vers 25. Johannes 21, vers 25. Dan merk je nog even op aan het eind van zijn evangelie. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelfs de boeken niet geschreven. De boeken die geschreven werden, niet kunnen bevatten. Hij zegt dan kan je boeken vol schrijven over alles wat Christus aan krachten, wonderen en tekenen heeft verricht. Wat hij aan die machtige werken Gods heeft laten zien. Dat is overweldigend, zegt hij. En die is heel bijzonder, als je dus ziet. Die overweldigende lijst van gebeurtenissen die adembenemend waren. Dat daar toch dan staat en zij bekeerden zich toch niet. En het is wonderlijk dat een volk die dit, dat mensen, en dit laat ook zien wie wij van de mens uit zijn. Hoor, want wij zijn niet veel anders. Wat staat er uiteindelijk geschreven? En toch kruisigden zij hem, notabene. En toch bekeerden zij zich niet. En daar zie je wel aan dat mensen wel het adembenemend kunnen vinden als wonderen zich voordoen. En het ook prachtig vinden en er ook achterna lopen. Maar dat dat nog niet wil zeggen, ondanks dat er vele scharen achteraan gaan, dat wil zeggen dat verder werkt en dat het bekering met zich meebrengt. En ik zou wel eens willen zeggen tegen menige gebedsgenezen vandaag de dag, meneer Joshua, Stop nou eens vandaag eens met het verrichten van alles wat je doet. En kijk dan eens of je over een jaar nog steeds zo in de belangstelling staat. Beste broeder Zijlstra, stop eens nu met het verrichten van al die genezingen en wonderen. En kijk na een jaar, predik alleen het woord, predik alleen Christus. En kijk daarna of je nog zo in de belangstelling staat. Want dat deed Christus. Christus hield daarmee op. Want het ging niet om het wonder, het ging om hem. Het gaat om Christus. Nog een vraag die ik wil stellen. Komen wonderen, Bijbelse wonderen, vandaag de dag voor? Ja, als je namelijk gaat kijken in de concordantie naar die drie woorden, dynamis, Simeon en teras, en je gaat kijken in welke tijd ze voorkomen, dan komen ze voor in de tijd van de evangelie. Dan komen ze voor in de tijd van de handelingen. Dan komen ze voor in de tijd van vandaag. En dan komen ze voor in de tijd van de toekomst. Laten we daar eens naar kijken. Want er zijn in het Nieuwe Testament een aantal tekstplaatsen, en dat is heel bijzonder, waar die drie woorden in één tekst gezamenlijk voorkomen. Dat komt één keer voor en heeft te maken met de Heer Jezus, met de evangelie. Handelingen 2. Handelingen 2, vers 22. Er wordt over de Heer Jezus gezegd. En dan, heel bijzonder, als Petrus dan tot het huis van Israël spreekt, tot de mannen van Israël, in vers 22, op de Pinksterdag, dan gebruikt hij die drie woorden in één zin. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Hier wordt dus over Christus gezegd. In het verleden, in de evangelie. Het wordt ook gezegd in één zin, niet over de Heer Jezus alleen, maar ook over de apostelen. Namelijk in Hebreeën 2. Ook goed om te lezen, als die drie woorden in één zin met elkaar worden gebruikt. En ontvouwt zich toch iets aan onze ogen. Hebreeën 2. Vers 3 en 4. Daar merkt Paulus op tegen de Hebreeën, tegen het Joodse volk. Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst, ik zeg er maar tussen haakjes bij in de evangelie, allereerst verkondigd is door de Here, en ten tweede in de handelingen, door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God, en dan krijg je weer de bevestiging, en, maar dan in de handelingen, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Hier zie je weer die drie woorden, dynamis, synemion en teras, in één zin, Hebreeën 2 vers 4, tezamen. En daar zie je dan dat er in de handelingen ook die drie zaken voorkomen. Paulus zegt ook, als zijn apostelschap ter discussie wordt gesteld door de Corinthiërs, dan zegt hij in 2 Korinthe 12, dat deze drie zaken tezamen genomen, notabene het kenmerk is van een apostel. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. En dan wijst hij ook op zichzelf dat hij een apostel is, want daar bewijst hij het ook mee. Hij zegt in 2 Korinthe 12 vers 12, de tekenen van een apostel en daar bedoelt hij zichzelf mee, de tekenen, het bewijs van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding. Hoe? Door tekenen, wonderen en krachten. Door tekenen, wonderen en krachten. En we weten ook dat de apostel Paulus in de eerste plaats een apostel was der heidenen. En dat hij ook in de handelingentijd een bijzondere bediening had. Om het volk van Israël tot naijver, tot jaloersheid te verwekken. En hoe deed hij dat? Hij mocht het evangelie richten aan de heidenen. En wat gebeurde met die heidenen? Die heidenen die werden geënt op de olijfboom Israëls. Dat weet u wel. En ook die drie woorden weer worden nog een keer door hem genoemd in Romeinen 15. En dan zoeken we echt alle plaatsen op in de Bijbel waar die drie woorden bij elkaar komen. Romeinen 15, vers 18 en 19. Romeinen 15, vers 18 en 19. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken, zegt Paulus, dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes. Ziet u wel? Zo heeft hij ook, laten we doorlezen dan. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Zo heeft hij in de handelingentijd opgetreden. Richting de heidenen. En weer die drie woorden. Dunamis, Simeon en Teras. Ja, als je verder gaat kijken naar de toekomst, dan slaan we even het heden even over, dan wordt nog een keer die drie woorden tezamen gebruikt. Namelijk in 2 Thessalonicenzen 2. En ik moet u eigenlijk verklappen dat in 2 Thessalonicenzen 2 het de allerlaatste keer is dat we in de Bijbel deze drie woorden tezamen vinden. Want nu mag u alvast verklappen dat in onze dagen deze drie woorden in tekstplaatsen die over de tijd van vandaag gaan niet meer voorkomen, die drie bij elkaar genomen in een tekst. We hebben ze wel gelezen over de Heer Jezus. We hebben ze wel gevonden over de apostelen. Dat de Heere hun getuigenis in de handelingen bevestigde. We hebben het gelezen dat Paulus zegt, het is een kenmerk van dat ik een apostel ben. En hij is er ook opgetreden in de handelingen rondreizende vanuit Jeruzalem. En daarna ving het in de Bijbel alleen nog maar één keer. Namelijk in 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk in vers 9. Waar staat, als daar gesproken wordt over de komst van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichristus, dan staat er in vers 9, daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Dan heb je die drie woorden weer in één tekst bij elkaar. Krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Ik denk dat het goed is bij deze tekst eens Matthäus 7 te lezen, voordat we er wat over zeggen. Want in Matthäus 7, daar spreekt eigenlijk de Heer Jezus hier ook over. En wat zegt hij dan? In Matthäus 7, vers 22. Matthäus 7, vers 22. Velen zullen te dien dagen, en dat is dus echt over de toekomst gaat dit. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? In de naam van Jezus?
en in uw boze en in uw naam boze geesten uitgedreven, dus in de naam van Jezus, en in uw naam vele krachten gedaan, krachten in de naam van Jezus, dunamis, en dan zal ik openlijk, hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Ja, wij vinden het niet gewoon om mensen die profeteren, om mensen die demonen uitdrijven, om mensen die wonderen verrichten, te bestempelen in de toekomst als werkers der wetteloosheid. Christus doet dat wel. Letterlijk zegt hij eigenlijk hier, niet werkers der wetteloosheid, maar bedrijvers van het kwaad. Dat zegt hij. Bedrijvers van het kwaad. Nogmaals, iets anders gezegd. Wij vinden het helemaal vreemd om een wonder kwaad te noemen. Om een genezing kwaad te noemen. Om het uitdrijven van een demon kwaad te noemen. Om een profetie kwaad te noemen. Om krachten, tekenen en wonderen te bestempelen als kwaad. Maar Christus doet dat. Want we zien dat blijkbaar er een tijd aanbreekt dat wonderen, tekenen, krachten verricht worden om te bedriegen, om te verlokken, om te verleiden, om mensen te doen geloven dat ze door God verricht zijn, terwijl ze helemaal niet door God verricht zijn. En laat dat een waarschuwing voor ons zijn. Als we dus een Bijbels onderzoek doen naar die drie woorden. En we kijken dan niet meer naar het verleden waar het tezamen voorkomt, maar naar de toekomst. Dan krijgen we juist aanwijzingen dat we heel erg op onze klevieven moeten wezen. Ja, wonderen, tekenen, krachten. Ze zitten vast aan de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat mogen we nooit vergeten. Het waren krachten, zoals later de apostel Paulus zegt in Hebreeën 6. Het waren krachten van welke eeuw? Hij zegt het zijn de krachten van, ze hebben gesmaakt de krachten van de toekomende eeuw. Ja. En die toekomende eeuw, die is er niet vandaag de dag. En daarom moeten we op onze klevieven zijn. Daarom als we naar de vraag gaan komen wonderen vandaag de dag voor. En je gaat dan de concordantie pakken, de Griekse concordantie. En je denkt, nou, dunamis, Simeon en Teras, het komt zoveel keer voor, hè, in het Nieuwe Testament. En je pakt het woord wonder. Het woord teras, wat betekent adembenemend. Een adembenemend wonder, dat is de uitwerking, hè, op de toeschouwers. En je gaat het woord teras opzoeken in het Nieuwe Testament. En je gaat dan kijken, van komt het voor in die zeven brieven die Paulus schreef. Doelend op onze dagen, geschreven echt voor ons en over ons. Efeze, Colossense, Filippense, de Philemon, de twee Timotheusbrieven en Titus. En je gaat daar het woord teras in opzoeken. Vind je het dan één keer? Dan vind je het geen één keer. Het komt nergens voor. Het ontbreekt totaal in onze dagen. Dat adembenemende wonder. Waarom? Het is in onze dagen niet zien en toch geloven. Nou, dan gaan we het andere woord opzoeken. Want teras komt maar 16 keer voor, dat woord wonder. Pak dan het woord teken. Dat komt notabene 77 maal voor in het Nieuwe Testament. En dan pak je het woord Simeon en dan ga je dat woord Simeon ga je opzoeken in het Nieuwe Testament, in de Griekse concordantie. En ook weer daar blijkt, het komt helemaal niet voor in die zeven brieven die aan ons zijn geschreven, na Handeling 28. Dan pak je als laatste het woord dunamis. 119 keer komt het voor in het Nieuwe Testament. En dan ga je het opzoeken. Het woord kracht. Kracht. Gods kracht. En dan blijkt opeens dat het wonder komt niet meer voor, het teken komt niet meer voor, maar kracht, Gods kracht, komt wel voor. Dunamis komt wel voor, namelijk 7 maal. Het komt voor in Efeze 1 vers 19, Efeze 1 vers 21. En we hebben te maken met de kracht die gewrocht is in Christus Jezus, in zijn opstanding, dat diezelfde kracht ook wordt gewrocht en werkt in ons. En dat eigenlijk dat de kracht is waarin we staan, van het nieuwe leven, waarin we door kunnen gaan. Zo komt het voor in Efeze 3 vers 7, in Efeze 3 vers 19 en 20. Het komt nog een keer voor in Filippenzen 3 vers 10, in Colossenzen 1 vers 19 en 29. En allerlaatst nog in 2 Timotheus 1 vers 7 en 8 en 2 Timotheus 3 vers 5. 7 maal keer komt daar dunamis voor. Maar als je al die tekstplaatsen opzoekt en je gaat dan kijken van, komt het dan voor in de betekenis van een wonder? Wordt daar een wonder verricht? Wordt daar een teken verricht? Of staat daar ergens in de context dat er sprake is van een wonder, van een teken? Nee, niet in de zin hoe wij vandaag de dag over wonderen horen spreken. En toch, ik wil er met nadruk op zeggen, en toch, die openbaring van Gods kracht, heden ten dagen, die je wel niet kan waarnemen met je ogen, maar wel kan waarnemen met het geloof, dat is een wonder. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud, zegt Paulus. Het is een kracht Gods en dat is een wonder. Het is een wonder dat die mensen, net als Israël, wij ook zouden hebben gezegd, kruisigt hem, weg met hem. En toch bekeerden zij zich niet. Het is wonderbaarlijk dat mensen die zo'n arglistig hart hebben, dat die door God kunnen worden gegrepen en dat die veranderd kunnen worden. Elk mens wat wedergeboren wordt, wat een nieuwe schepping wordt in onze dagen, dat is een Godswonder. En dat we voort kunnen gaan in Gods kracht en dat Gods kracht in ons openbaar wordt, die nieuwe mens, dat is Godswonder in ons leven. Daarom komen er vandaag de dag wonderen plaats. Ja, dunamis is aanwezig. En dunamis is ook de kracht als het wonder in ons leven waardoor we doorgaan en voortgaan. Maar het is niet het soort wonder wat zo tegenwoordig in de belangstelling staat. Als we bijvoorbeeld gaan naar Efeze 3, om daarvan die kracht iets te lezen. Efeze 3. En Paulus gebruikt in dat hoofdstuk 3 maal het woord dunamis. Dan gebruikt hij dat in vers 7 allereerst. Efeze 3 vers 7. Laten we maar beginnen in vers 6. Dit geheimenis dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden, medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Ja, hij is een dienaar geworden om die bediening van die verborgenheid van Christus en van het lichaam van Christus, van zijn gemeente. Daar heeft hij kracht ontvangen en door die kracht oefent hij ook die dienst uit. En ook in navolging van Paulus mogen wij ook hetgeen wat wij ontvangen hebben aan de ander doorgeven. Dat mogen we doen naar de werking zijner kracht. En zo ook in vers 16, zegt hij, en ik begin weer in vers 14 voor het verband. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geve de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En wat wij eigenlijk in de samenkomst doen, als we samenkomen en onder de prediking komen van Paulus, om de prediking komen van het woord, van de boodschap. Wat geschiet er dan? Dan geschiet dit wat hier staat. Dan worden wij met kracht gesterkt door zijn geest in de inwendige mens. Het gaat niet om de uitwendige mens meer, maar het gaat om de inwendige mens. En die wordt vernieuwd van dag tot dag. En daar gaat het om. Dan is een wonder. Niet mijn uiterlijke mens, niet mijn lichaam, die vervalt. En dat wil men maar genezen. Maar het gaat niet om het uiterlijke, het gaat om het innerlijke. En in de prediking ook van het evangelie van het koninkrijk ging het uiteindelijk daar ook over. Het gaat niet om het uiterlijk vertonen. Het gaat om de innerlijke boodschap. Het gaat om Christus. En dan gaat het hier ook om. Omdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Daar gaat het om. Dat wij groeien in Christus. Dat de Christus in ons groeit. Zo ook nog in vers 20. Daar staat iets prachtigs. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Hem die blijkens de kracht welke in ons werkt. Hij werkt dus met zijn kracht in ons. Dat is een feit. En die kracht die heeft hij openbaar gebracht. Toen hij opstond ten derde dagen uit het graf. Het opstandingsleven, dat leeft in ons, dat is in ons. En daarvoor gaan we ook voorwaarts. En hij is in staat. En bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En wat voor wonderen doet hij dan? Nou, geweldige heilswonderen. Wonderen waar Paulus hiervan spreekt en dat is wonderbaarlijk. Wat is dan dat wonder? Nou, dat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. En wat gebeurt er dan? Hopelijk, als de Heer de ruimte in dat leven geeft, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met elkaar, met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dat is gigantisch. Dat is magnifiek. Dat is het wonder wat we met elkaar mogen beleven. Dat is iets wat de wereld niet kent. En helaas ook zoveel mensen die alleen maar op dat uiterlijke afgaan, vaak helemaal niet kennen. En helaas voor hun verborgen blijven. Het is heel bijzonder dat dus, als je naar die drie woorden kijkt, dynamis, Simeon, Semaion en Teras, dat dus alleen maar dynamis in de tijd van vandaag voorkomt. En de rest niet. En als we dus de vraag stellen, komen vandaag de dag wonderen voor, dan mogen we als antwoord geven, jawel, jawel. Maar niet die uiterlijke wonderen. Niet die wonderen die je met Semaion kan bestempelen. Niet die adembenemende wonderen, hè, die je als sterren kan bestempelen. Er zijn geen tekenen vandaag de dag. Die tekenen zitten vast aan die verkondiging van het koninkrijk. Die tekenen, die krachten zitten vast aan de toekomende eeuw. Maar er is nog meer wat erop wijst dat er een radicale verandering heeft plaatsgevonden. Want wat zei Paulus van zichzelf? Wat was het kenmerk van apostel Paulus? In 2 Korinthe 12 vers 12. Hij zei, die tekenen van een apostel zijn bij u verricht. Hoe? Nou, door tekenen, door wonderen en krachten, zegt hij. En we zien ook Paulus enorm, net zoals de Heer Jezus enorm heeft opgetreden. In zijn dagen, in de evangelie. En dat is die wonderen, kracht en tekenen breed aanwezig waren en door iedereen gezien werden. Zie je dat bij het optreden van de apostel Paulus ook. Door heel de handelingen heen, waar je hem ook ziet, zie je dat hij krachtig optreedt. En dat de Heere zijn prediking bevestigde. Je ziet zelfs tot in Handelingen 28 toe, het laatste hoofdstuk van Handelingen, dat Paulus nog steeds zelfs zweetdoeken brengt, of laat brengen naar mensen die ziek zijn en ze worden genezen. Ook allen die bij hem komen in Handelingen 28 nog, daar op Malta, waar hij dan omdat ze schipbreuk hebben geleden, dat hij daar dan de winter doorbrengt. Allen die tot hem gebracht worden tot Paulus. Hij geneest ze allemaal. Allemaal. En toch zie je dat er iets heeft plaatsgevonden, want als je gaat kijken naar die 7 brieven die Paulus schreef naar Handelingen 28, dan lezen we daar opeens van geen enkele gebeurtenis meer dat er iemand genezen wordt. Er zijn echter 3 hele duidelijke getuigenissen van het feit dat Paulus opeens die gaven, bijvoorbeeld die wondergaven van genezingen, helemaal niet meer had. Want als je gaat naar 1 Timotheus 5, laten we dat maar eens doen. 1 Timotheus 5. Wat lees ik dan? In Timotheus 5, vers 23. Even kijken hoor. Dat heb ik blijkbaar fout opgeschreven. Ja, het gaat er om dat hij zegt. Even kijken hoor. Dat hij zegt van. Drink een weinigje wijn tegen Timotheus, hè? Want Timotheus heeft last. Het is, waar zien jullie dat staan dan? 1 Timotheus. Oh, daar zit ik. Sorry, ik zit te kijken naar 1 Timotheus 6. Ja, zie je maar. 1 Timotheus 5:23. Ja, we lezen het voor. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinigje wijn voor uw maag. En uw gedurige ongesteldheden. Ja. Ja, vroeger had Paulus rustig een zaddoekie bij de brief in kunnen doen, zou ik maar zeggen. Een zweetdoekje, en dat zou al genoeg zijn geweest. En dan was deze Timotheus, had hij helemaal geen weinigje wijn voor zijn maag hoeven te gebruiken. Of voor zijn gedurige ongesteldheden, dat is niet lekker vervonden. Hij was dan genezen geweest. Maar je ziet dat dat Paulus dat hier niet meer kan doen. Eenvoudig, omdat hij die gaven niet meer bezit. Hetzelfde zie je ook bij Trofimus in de 2e Timotheusbrief, 2 Timotheus 4, vers 20. 2 Timotheus 4, vers 20. Daar zegt hij onder andere, Erastus is te Korinthe gebleven. Trofimus heb ik, en dat zegt hij over zichzelf, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Mileten. Nou, vroeger hoefde hij nooit iemand ziek achter te laten. Helemaal geen medewerker van hem. Hij had hem direct genezen. Hij had daar de apostolische gaven voor. Hij kon wonderen verrichten. Hij kon de kracht Gods laten zien. Adembenemend. Ja. En toch zie je dat hij het hier niet meer kan uitoefenen. Datzelfde zie je ook in Filippenzen. En dat is de laatste tekst die we lezen. In Filippenzen. Filippenzen 2. Vers 26. En 27. En het gaat daar hier over Epafroditus. En dan staat daar in vers 26. Immers hij, en dat is Epafroditus, was vol verlangen naar u allen. En ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest. De dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid zou hebben. Dus toen die man ziek lag, die naaste medewerker van hem, die Epafroditus, wie was er bedroefd? Paulus. En wat kon Paulus doen? Helemaal niets meer. Wat kon hij doen op zijn hoogst? Hij kon daar op zijn hoogst voor bidden. En afwachten wat de Heer zou doen. En hij zegt er zelf over, maar God heeft zich over hem ontfermd. Hij was ziek, hij is ziek geweest. De dood nabij. En hij is er verheugd over dat de Heer zich over deze Epafroditus heeft ontfermd. Want hij zegt, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Maar je ziet hoe er dus een radicale verandering heeft plaatsgevonden nadat die handelingenperiode werd afgesloten, toen die wonderen en tekenen die vastzitten aan de prediking van het koninkrijk, die vastzitten aan de verkondiging aan Israël, die vastzitten aan de krachten van de toekomende eeuw, toen die toekomende eeuw niet meer nabij was, toen het koninkrijk der hemelen niet meer nabij was en Israël van Ammi Lo-Ammi werd, tot op de dag van vandaag. Daarom kan je zien, in de tijd van vandaag, komen er geen tekenen voor. Komen er geen wonderen voor. Komt er alleen voor de kracht Gods. En daar gaat het om. En ik hoop dat wij allen in die kracht leren voorwaarts te gaan. Op die kracht van het evangelie te vertrouwen. Want dan zullen we nimmer beschaamd uitkomen.